Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
Ja, het is zo'n goedkope verkiezingsstunt dat je hem ook niet serieus kan nemen. Het gaat het nooit halen. GroenLinks ook met de verkiezingscampagne altijd. Ja, we willen het recht op gratis kraanwater op het terras of zo. Ja, goed idee, vindt iedereen. Weet je, waar gaat het eigenlijk over?
Afhameren met Wouter de Winter.
Politiek commentator Wouter de Winter. Ja, we gaan het zo meteen hebben over 10.000 euro. Wat zou jij daarmee doen als je 18 zou zijn en je zou dat zomaar krijgen?
Ja.
Het idee van Jesse Klaver, heb je een schot voor de boeg?
Treurig.
Ja, nee, wat zou je ermee doen? Treurig.
Wat ik ermee zou doen? Oh, ik dacht, wat een schot voor de boeg over dat plan. Als ik 18 zou zijn geweest. Op mijn 18e vertrok ik naar de Verenigde Staten. Heb ik een jaar gestudeerd, dus dat was wel goed terechtgekomen.
Ja.
Maar ik weet wel dat ik toen ik 18 was ook het heel interessant vond om lekker te winkelen en zo. En ja. Op vakantie te gaan.
Je was
ik ben Hawaii geweest toen, in spring break. Het was wel... dat komt wel op.
Je was er niet een patisserie mee begonnen, wat Jesse Klaver ook nog opperde.
Of een biologisch houtkachelverkoop wellicht voor hem. Nee hoor.
Nou ja, daarover later meer. Laten we eerst even naar de actualiteit gaan. Serieuze zaken natuurlijk, want het zijn spannende dagen als je kijkt naar het aantal oplopende besmettingen. Aanvullende maatregelen zitten er wellicht aan te komen. Dat zei ook minister Hugo de Jonge gisteren in de Tweede Kamer.
Dus wat goed is, is om de cijfers goed te blijven volgen. Ook naar volgende week toe goed te blijven kijken, zien we die trend dan daadwerkelijk afbuigen. En als dat niet het geval is, ja, dan zullen we genoodzaakt zijn om aanvullende maatregelen te treffen.
Ja, Wouter, aan welke maatregelen moeten we denken?
Ja, dat wil iedereen graag weten en ik ga er niet over speculeren, want ik weet dat eerlijk gezegd niet. Dagen en weken in het kabinet een beetje een sfeer ontstaan dat men wel begrijpt dat maatregelen nodig zijn, maar niet iedereen altijd even blij was met datgene wat vervolgens is afgesproken. Dat toch wel heel erg met het knipmes een besluit werd genomen, zonder dat gekeken werd of er geen maatwerk mogelijk was of dat je de goede niet onder de kwade laat leiden. Dus daar is echt... echt ook een serieuze discussie over in het kabinet, in het katshuis, maar ook in de ministerraad. Vervolgens is er, en dat is vind ik wel bijzonder, nu ook een veel grotere behoefte van bewindspersonen om te reflecteren op wat er eerder is gebeurd en wat is misgegaan. En dan gaat het bijvoorbeeld over je kan de bevolking verwijten dat ze geen afstand houden en zich niet aan de regels houden. Ik denk dat we... dat overal zien, als ik hier door het gebouw loop, zie ik ook mensen zonder mondkapje lopen. Dat ik denk, ja, dat krijg je van een advies. Maar je ziet het ook bij de supermarkt. Zelfs in het Tweede Kamergebouw is er personeel dat gewoon zonder mondkapje rondloopt.
Ja, ja.
Waarvan ik denk, ja, dan kunnen werkgevers misschien toch toch wel een beter voorschrift van maken. Zoals bijvoorbeeld bij de HEMA. Of bij de, wat was de kruidvat geloof ik ook gebeurd, en bepaalde horecazaken. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat het kabinet natuurlijk wel zijn zaakjes op orde moet hebben. Dat testen, wat maanden is geroepen, is gewoon niet gerealiseerd. En ik vind dat wel bijzonder dat mensen ook in het kabinet elkaar daar nu ook op aanspreken. Van je kan de bevolking nu wel straffen, hè, want zo wordt het toch een beetje ervaren, met allerlei beperkingen. Terwijl tegelijkertijd aan de voorkant, of misschien de achterkant in dit geval, om het over te spreken, het kabinet zelf ook de zaken niet op orde heeft.
Ja, maar ja, wat is het alternatief? Want als het kabinet de zaken niet op orde heeft, is het straffen tussen aanhalingstekens van de bevolking... een logisch gevolg.
Nee, zeker. Maar het er wordt ook wel erkend door dat het soms ook niet anders kan, dat het dan maar hard wordt ingegrepen. Maar het besef dat doordringt van luister eens even, wel scherper zijn op wat we zelf ook verkeerd hebben gedaan. Een minister zei tegen mij dat we hadden de zomer anders in moeten richten. En die zomer is het natuurlijk min of meer de vakantie losgebarsten, ook voor het kabinet. Het premier ging wel verdiend, even ertussenuit, maar met hem ook alle vicepremiers tegelijkertijd. Ja. Dus er ontstond een soort machtsvacuüm waar niemand meer leek op te letten. Dat was het gevoel in de samenleving, maar ook in het kabinet, dat nu wel wordt erkend van we hadden dat op een andere manier moeten aanvliegen. Ik denk dat dat in ieder geval al goed is en dat dat een extra dimensie geeft aan de beraadslaging in het Catshuis voor de komende tijd. Ja.
Ik zit zo naar je te luisteren en dan vind ik dat toch opmerkelijk als je naar die zomerperiode kijkt. Mensen gingen natuurlijk op vakantie. Ook is deze week duidelijk geworden dat jongeren het met name ook weer terugbrachten van hun vakantieadres. Dat een van de redenen is voor het snelle oplopende aantal besmettingen. Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? Ik bedoel, toen ik als van eigen... Ja,
jij hebt je keurig aan de regels gehouden.
Nou ja, nee, maar ik zat wel te denken van ja, is het nou wel handig om met mijn gezin naar... Griekenland, Italië, Spanje, Portugal, wat dan ook te gaan. Het is natuurlijk toch massaal gebeurd.
Ja.
De teugels zijn wel helemaal losgelaten. Is daar spijt over?
Ik weet niet of de teugels zijn losgelaten. Ik had het idee dat in het buitenland vaak de regels nog veel strenger waren dan in Nederland. Ik was zelf ook in Frankrijk. Als je daar een supermarkt binnenkomt zonder mondkapje, werd je gewoon onmiddellijk gecorrigeerd.
Ja, ik bedoel dat ze hier ook zijn losgelaten.
En je moest je handen ontsmetten. Ik denk niet of het feit dat mensen op vakantie zijn geweest per se verkeerd is gegaan. Ik denk dat er een algehele stemming in het land heerste. Die vond ik wel onderscheidend was vergeleken met andere landen waarin mensen dachten dat het een beetje voorbij was. Maar goed, we kunnen daar nog eeuwig over op blijven reflecteren. Feit is natuurlijk dat het kabinet nu voor nieuwe opgaven staat, omdat het aantal besmettingen oploopt. Wat wel interessant is en wat Hugo de Jonge ook aangeeft, is dat ze heel close kijken naar die cijfers, hè, en de ontwikkeling van die cijfers. En dat gaat veel verder dan even denken van oh, het aantal besmettingen is x en daarom gaan we nu dit doen. Nee, er wordt heel erg gekeken naar die R-factor. En die R-factor gaat over de mate waarin een besmet iemand een ander kan besmetten. Op een gegeven moment moet je, en dat wil het kabinet natuurlijk, dat soort mensen isoleren, uit de samenleving halen, thuisisolatie, afsluiten van het normale leven, van aan de supermarkt gaan of naar je werk. Als je dat onder controle krijgt, dan zal op een gegeven moment dat het aantal besmettingen ook dalen. En het gaat, begrijp ik ook, van ministers veel verder. Die liggen niet wakker van of het nou 4.000 of 5.000 besmettingen zijn. Dat is natuurlijk niet fijn om te horen. Maar het gaat vooral op dat R-getal. En dat leek de afgelopen dagen juist wel weer iets te stabiliseren en iets te dalen. Nog niet genoeg, dus misschien is er nog iets extra's nodig. Maar er was daar wel een effect van te zien, zo leek het. En dat is iets waar het kabinet wel heel nadrukkelijk naar kijkt. En dat staat, gek genoeg, een beetje los van de beleving van veel mensen die vooral kijken naar het macro-getal van de besmettingen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de mate waarin die grote golf aan besmettingen zich doorvertaalt in de ziekenhuis en de IC-capaciteit, dan zie je wel dat er een vertraagd effect is, maar dat er ook in het kabinet wel op wordt gewezen van het lijkt wel alsof de grote hoeveelheid besmettingen niet automatisch met dezelfde heftigheid de IC overspoelt.
Dan gaat het met name over IC-opnames, want Ernst Kuipers ook, die zei nog, hè, de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat de reguliere zorg nu al wordt afgeschaald.
Ja.
Dus je zit al wel in een situatie dat artsen gaan bepaalde reguliere behandelingen moeten schrappen om coronapatiënten te kunnen behandelen.
En laten we wel wezen, er is geloof maandelijks door Hugo de Jonge in het voorjaar gezegd dat kost wat kost voorkomen moest worden. Bleek misschien iets te optimistisch en te veel bravoure gedacht. Ik denk ook wel dat, en dat is wel iets, is misschien niet populair om te zeggen, maar dat moeten we ook wel een beetje in ons achterhoofd houden als we al die mensen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen winkel, of het nou de GGD is, of de ziekenhuiscapaciteitverdeler, of de IC-man die dat allemaal in de gaten houdt, dat iedereen natuurlijk vooral ook bezig is om voor de eigen organisatie ook het beste proberen te bereiken. En meneer Kuipers wil natuurlijk zo min mogelijk mensen hoeven te verdelen over het land, dat het wellicht nu gaat gebeuren. En we moeten die signalen ook serieus nemen, is één ding. Maar het plaatje is soms ook wel wat groter. Dezelfde meneer Kuipers heeft, zat ik zelf bij, een paar weken geleden bij Jinek nog geroepen, dat er vooral veel geëxperimenteerd moest worden met grotere groepen in het land. Dus je ziet, en dat wordt ook in Den Haag gezegd, je ziet wel dat ook de mensen die verantwoordelijkheid dragen voor een bepaald partje van de aanpak van het coronavirus, dat die ook soms voor de eigen winkel bezig zijn. Wat helemaal niet negatief hoeft te zijn voor de rest, maar je moet wel in je achterhoofd houden dat iedereen ook wel een eigen belang heeft.
Ja.
En dat het kabinet al die cijfers en al die afwegingen bij elkaar moet brengen. En vervolgens een afweging moet maken van wat weegt nu het zwaarst. En is het inderdaad zo rampzalig als je soms denkt?
Ja, precies. Ja, persoonlijke noot. Ik zat gisteren ook met mijn broer te eten. Die is dan arts. En die zei ook wel in Den Haag dat er dus wel een situatie is. Dat artsen al met elkaar in overleg zijn van... oh jee, die tweede golf komt eraf en op ons af en hoe moeten we dat vormgeven. Dus het speelt wel echt
tuurlijk,
in ziekenhuizen.
Maar dat speelt toch bij iedereen. Wij zijn toch ook allemaal... Ik ben ook aan het nadenken van... oh, ik had mijn dierbare oudere familieleden... al een half jaar geleden een knuffel willen geven. En dat kan ik misschien nog een half jaar niet doen. En hoe ga ik dat straks doen als het parlement misschien wordt afgeschaald en je wilt toch je werk blijven doen? Ja. Iedereen houdt rekening met de gevolgen. En natuurlijk voor de mensen in de zorg, die willen geen herhaling van het voorjaar. Dat snap je ook. Dus je snapt ook de misschien soms wat alarmerende berichten ook. Misschien ook hopend op een preventieve werking.
Ja, het is goed om die nuance in ieder geval aan te brengen. Een discussie die natuurlijk heel erg speelt is het generieke versus het maatwerk. Ik wil toch nog even Kees van der Staaij erbij halen, want die sprak ik afgelopen dinsdag na het vragenuurtje. En hij had een hele duidelijke uitspraak over mijn voorstel om dan toch vooral online diensten te organiseren.
Gij zult en gij moet per se online iets te volgen. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben mijn baan al kwijtgeraakt. Ik kan bij niemand meer terecht. Laat me alsjeblieft ook nog naar die kerk gaan.
Ik was daar wel over verbaasd. Tuurlijk moeten Segers en Van der Staaij hun achterban bedienen. Maar Grapperhaus die spreekt dan met de koepel hè, van dat soort instellingen. Nou, dan komt hij eruit, we gaan dat met 30 man doen en we gaan niet zingen. En eigenlijk meteen daarna komt weer de reflex van, ja, maar wij doen het toch goed.
Ja.
Als wat je eigenlijk aangeeft, iedere organisatie zo reageert. Ja, dan kun je bijna geen beleid meer gaan voeren.
Precies, en dat is inderdaad, en daar heb je ook een terecht punt, de keerzijde van het maatwerk. En dat zijn ook wel weer mensen in het kabinet die dat zeggen. Dus het geeft ook maar aan dat niet iedereen unisono hetzelfde vindt in zo'n kabinet. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, als je alleen maar maatwerk gaat doen, dus natuurlijk klinkt wel leuk, maar dan krijg je al heel snel het verwijt dat het verwarrend is. Dat het niet duidelijk is en waarom hij wel en zij niet. Dat is iets waar je dan vervolgens weer rekening mee moet houden. En die scholen, die verschillen natuurlijk ook. Zeker als je kijkt naar de verantwoordelijkheden die men in een kabinet draagt. Hè. De ene gaat over ontwikkelingssamenwerking. De andere gaat over de scholen. Een derde is verantwoordelijk voor de economie. Mm. Een vierde gaat over het voorkomen dat te veel mensen een uitkering gaan krijgen. Dan maakt weer een andere zich zorgen over de financiële gevolgen die dat voor de schatkist heeft. Dus je ziet dat al die verschillende belangen bij elkaar komen. En dat het ook inderdaad ook niet altijd zo is dat als je... Want dat is voor het grote publiek denk ik al heel snel een reflex. Van waarom mag ik niet naar de voetbalwedstrijd of langs de kant van de wedstrijd staan? Ja. Maar mogen ze wel met z'n x aantallen in een kerk? Wij weten trouwens nog steeds niet hoeveel mensen nou precies in die kerk zaten, hoe het werd aangepakt. Je hoort wel vanuit mensen die daar oog op hebben en ook vanuit het kabinet of de coalitie Kees van der Staaij, van er wordt juist heel erg secuur gekeken naar het bewaren van afstand. Maar het grote publiek zegt, ja, waarom mogen we niet naar het voetbal?
Is ook beeldvorming dan natuurlijk. Hè?
Ja, dus, en daar moet het kabinet proberen door te laveren op een manier waarop ze de juiste beslissingen nemen. Maar tegelijkertijd, en dat is natuurlijk de grootste uitdaging, de bevolking aangehaakt houden bij de wijsheid van de besluiten.
Ja, en wat dat betreft, dat zei collega Kamran Oela, die natuurlijk deze podcast ook wel eens presenteert, nog...
Hij komt straks uit, jij bent de masked singer.
Ja, ik ben de masked singer. Maar hij zei al dat je vorige week had geteased naar jouw column. Je was met iets bezig. Nou, dat was uiteindelijk het zwabberbeleid ook van het kabinet. En ook de kritiek die er eigenlijk onderling is. Dat is toch wel het grote thema natuurlijk. Dat zwabberbeleid, dat moet wel beter zeggen tenminste. Oppositieleiders, Wilders, Arsene.
En in het kabinet
ook.
Zeggen ze dat
en
ook.
In het kabinet. Ja. Hoe gaat het kabinet dat dan aanpakken?
Ja.
En hoe gaan ze het? Want dinsdag hebben we volgens mij weer een persconferentie, als ik het goed heb, aanstaande.
Ja,
of is dat nog
niet
zeker?
Dat is wel de verwachting.
Nou, dan heb je katshuisoverleg waarschijnlijk weer op zondag.
Ja.
Maandag heb je weer het interne overleg.
Ja. Tenzij ze zo denken dat het zo heftig is dat ze al maandag iets moeten doen. Want die slag om de arm moet altijd wel houden. Hoe gaan ze dat doen? Er was ook wat irritatie zelfs bij Rutte zelf over de manier waarop het vorige week ging. Mensen namen waar dat de minister-president wat kribbig, wat kriegelig was vanwege het feit dat hij, doorgaans toch een controlfreak, de controle eigenlijk niet meer had over die mondkapjes. Hè, waar je zondag nog besluit We gaan er niet aan. En dan vervolgens in de loop van de week daar steeds een partje bij doen. En uiteindelijk is het voor het hele land en zelfs voor het onderwijs een advies. Dus dat soort elementen spelen wel een grote rol. En het is heel moeilijk om aan te geven van ja, dan moeten ze het op die of op zus of op zo'n manier doen. Maar je zou wel denken dat je... Als jij nou op zondag in het katshuis zit en je komt tot de conclusie dat je het niet gaat doen met die mondkapjes. En op maandag zeggen ze in het coalitieoverleg, ja, dan moeten wel mondkapjes kopen. Dan moet je natuurlijk wel afvragen, ja, wie regeert hier nou eigenlijk?
Ja.
Jij hebt als kabinet hierover nagedacht en vervolgens geef je het in de loop van de week helemaal op. Ik denk wel dat het belangrijk is dat de besluiten die worden aangekondigd, ook aanstaande dinsdag, dat daar dit keer wat meer op gelet wordt hoe houdbaar ze zijn.
Ja, en ook misschien, maar daar kun jij beter naar kijken, hoe communiceer je het? Want wat mij heel erg opviel aan de manier waarop Rutte uiteindelijk zei van nou, dan gaan we die mondkapjes dus adviseren in openbare ruimte. Dat gebeurde natuurlijk in het debat. En het leek bijna, misschien voor de gemiddelde Nederlander die naar zat te kijken, iets laconisch is misschien niet helemaal het goede woord, maar volgens mij was daar ook al wat kritiek over van Marijnissen, zag ik later. Ja, goed, de Kamer wil het, dus dan gaan we dat doen. Ja. Dan heb je misschien niet als burger het idee van potverdomme, ik moet morgen mijn mondkapje aan.
Precies, hetzelfde gebeurde natuurlijk met die scholen. Hè? De sluiting van die scholen was ook iets wat het kabinet niet wilde. Maar die merkte uiteindelijk dat politiek, hè, de fractievoorzitters gingen zich ermee bemoeien. Vanuit het medisch specialisten kwam er ineens, toen Arie Slob dacht alles goed afgestemd te hebben met iedereen, ineens met een mening van ja, het is toch niet veilig. En ja, toen was hij eigenlijk ook de controle kwijt om het geloofwaardig te doen. Dus ik denk dat is ook trouwens wel heel erg, viel mij op de vorige week benadrukt, ook door Kajsa Ollongren, die Rutte verving bij de wekelijkse persconferentie van het kabinet. Dat er heel erg nadrukkelijk werd gewerkt van ja, voortschrijdend inzicht. Nou, dat is natuurlijk klets. Het was gewoon politieke druk van eigenlijk van derden. Dus vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit burgemeesters. En een kabinet moet wel, vind ik, wel laten merken dat ze in charge zijn. En mijn indruk is dat het verschuilen achter, ja, u wil het nou eenmaal, dan gaan we het ook doen. Ja, zo werkt het in feite natuurlijk wel, hè, want de Kamer kan dat wel afdwingen. Ja. Daarvoor is de Tweede Kamer. Maar wie een goed politicus moet zelfs, denk ik, in crisistijd proberen om ook zijn politieke collega's in de Tweede Kamer te overtuigen van de besluitvorming. Ja. En dat is niet gebeurd.
Nee, duidelijk. Ja, ik normaal gesproken bij andere politiek gevoelige onderwerpen zou je zeggen. En komt het kabinet hier wel doorheen? Gek genoeg is dat met corona voelt dat toch anders. Dus de kans is volgens mij reëel dat ze gewoon naar de verkiezingen gaan. En Jesse Klaver van GroenLinks, die had alvast een voorproefje van wat er in het verkiezingsprogramma van GroenLinks staat. En dat ging natuurlijk over, ja, geef 18-jarigen €10.000 om een kickstart te maken in de maatschappij. Hij kwam dat verdedigen bij De Vooravond, toch een programma waar hij zich misschien veilig waant. Eerst werd hij toch een beetje, ja, was hoongelach zijn deel.
Kijk, het tegengaan van kansenongelijkheid, daar zul je niemand in vinden die daar tegen is. Ik denk wel, als we gewoon even realistisch met elkaar nadenken, wat er gebeurt. Als je 18 jaar bent en je krijgt €10.000, wat denk je dat iemand ermee gaat doen?
Ja.
Nou,
opzij zetten.
Er is veel over gelachen, maar kijk, als je even om te beginnen.
Ja, jij hebt het gekeken ook, Wouter. Hoe keek jij daarnaar?
Nou, zoals ik net al teasde, of het schort voor de boeg van jou, ik vond het eigenlijk heel treurig. Om allerlei redenen. Het is natuurlijk, als je het even helemaal afpelt, dit is schadeherstel. Hè? Het was GroenLinks dat zag ik de terrasverwarmers in de tuin van iemand of zo aan de wieg stond samen met PvdA en
terrasverwarmers.
En PvdA. Ja, terras, dat dook ineens op. En dat had die meneer Duisenberg, die toen VVD-Kamerlid was, samen met Jesse Klaver en de PvdA en D66 natuurlijk, dat leenstelsel in elkaar getimmerd. En nu nemen ze er afstand van en er is een soort schadevergoeding van ja, dan krijgt iedereen maar 10 mil. Het is zo'n goedkope verkiezingsstunt dat je hem ook niet serieus kan nemen. Het gaat het nooit halen. Er gaat nooit een coalitie komen die 10 mil weggeeft.
Nee, het zou dan wel volgens mij ook een alternatief voor die basisbeurs weer moeten zijn, toch?
Ja, maar dat, ja, maar de,
die er ook de PvdA nu terug wil natuurlijk.
Nou, de oorspronkelijke gedachte van toen die gisteren gelanceerd werd, was dat er geen controle of beperking of wat dan ook op zat. En je zag vervolgens in de loop van de dag, toen er heel veel discussie ontstond, dat Klaver het een beetje aangeeft van, oh ja, maar het is heel goed dat er nu discussie over ontstaat, want dan kun je, wellicht moet je de voorwaarden aan verbinden. En dus eigenlijk de knuppel in het hoenderhok gooiend. Ja. De aandacht afleidend van het feit dat zij mede verantwoordelijk zijn voor het feit dat duizenden, misschien wel tienduizenden studenten nu tot in de lengte van dagen aan een studieschuld vastzitten.
Tienduizenden euro's.
Ja, laten we dat niet vergeten. En op die manier de aandacht af te leiden met een heel goedkoop verkiezingsstuntje, wat het niet gaat halen. Want wat wordt dat dan straks voor coalitie? Als GroenLinks aan tafel wil, gaat onderhandelen. Ja, we willen 10 mil gratis weggeven aan mensen van 18. We willen een heel ander asielbeleid en we willen een heel veel scherper klimaatbeleid. Er gaat wel iets sneuvelen. Nou, ik denk dat die 10 mil als eerste aangaat. Dus het is een treurige manier om de aandacht af te leiden en tegelijkertijd ook aandacht aan te genereren. Hè. Ze waren zo trots als een pauw dat ze donderdag konden laten zien dat ze weer zichzelf in de picture hadden weten te krijgen. En we weten van de vorige verkiezingscampagne dat beeldvorming voor Jesse Klaver en zijn entourage ongeveer op nummer 1 staat.
Maar is deze beeldvorming nou wel de beeldvorming die je wilt hebben? Want bij de vooravond waren de presentatoren kritisch, waren ook de mensen die aan tafel zaten. En ik meen ook nog iemand te herinneren die eigenlijk achter Jesse Klaver zat in het publiek en die zat de hele tijd eigenlijk een beetje te lachen.
Ja.
Dus iedereen had wel zijn bedenkingen bij dat plan.
Hij werd gewoon uitgelachen eigenlijk, omdat niemand het serieus nam. En dat is inderdaad, je kan blij zijn met de aandacht. Er zijn ook mensen in politieke scholen die denken dat alle aandacht welkom is. Hè? Henk Rol, noem maar even een klein voorzichtig voorbeeld. Maar het gaat natuurlijk wel ook om je geloofwaardigheid. En als je met gekke voorstellen komt, dan heb je wel die aandacht. Maar dan wordt je geloofwaardigheid er niet groter op. Dus ik denk wel dat... En als je zelfs in de heilige BNNVARA-kerk wordt uitgenodigd om te vertellen wat je van plan bent. En daar mensen al een beetje denken van, nou man, we geloven er niks van. Weet ik niet of het een hele succesvolle gedachte was.
Maar laten we het nou nog heel eventjes ook vanuit zijn perspectief bekijken. Want hij laat zich inspireren door de econoom Piketty. Hè? En hij zei bij de vooravond het volgende. Ja, om eigenlijk die 10.000 euro te rechtvaardigen.
Er zijn eigenlijk wereldwijd best wel veel experimenten gedaan. Met wat gebeurt er nou als je mensen geld geeft? Bijvoorbeeld met daklozen. Mensen die al jaren op straat wonen, die zijn in Londen, hebben ze die op een gegeven moment 3000 pond gegeven.
Ja, maar het roepen dat alle jongeren 10.000 krijgen op een 18e.
Nee, daar is geld gegeven. Wat bleek? Ze hebben de vraag gesteld, wat voor manier zou dit nou, ga je dit inzetten dat dit echt voor jou gaat werken? Dat is fantastisch uitgegeven. In Afrika zijn aan grote groepen jongeren is ook geld gegeven. Ze zeggen, investeer dit nou in je toekomst. En ook daar zie je dat als je mensen verantwoordelijkheid geeft, dat ze dat uiteindelijk goed gaan inzetten. En ik geloof dat als je ook jongeren, als je die de verantwoordelijkheid geeft over zo'n som geld, dat dat goed kan gaan.
Ja, je zou dus inderdaad kunnen zeggen, Wouter, ja, als mensen zwervers of misschien in ontwikkelingslanden mensen geld krijgen, blijkt toch maar dat ze het ook goed kunnen besteden. Misschien dat die studenten daadwerkelijk dat goed gaan uitgeven.
Ja, nou ja, er waren gisteren in allerlei programma's ook allerlei aanstaande studenten die daarna gevraagd werd. En ik durf wel de voorzichtige conclusie eraan te verbinden dat de meesten zeiden dat ze er lekker van op vakantie zouden gaan.
Ja.
En leuke games van gingen kopen of wat dan ook. Iets wat ik op mijn 18e, zoals ik je net zei, waarschijnlijk ook had gedaan. Dus dat, ja, een typisch voorbeeld van de maakbare samenleving van links die in de praktijk denk ik gewoon niet goed uitpakt. Ik vraag me trouwens ook af hoe tijdig is zo'n voorstel nu doen. Hè? We lijken wel te vergeten dat we op in een diepe gezondheidscrisis, maar ook in een diepe economische crisis zijn, waarin het idee dat er, ik weet niet, enorme looneisen gesteld moeten worden of dat er massaal geld kan worden uitgegeven vanuit de Rijksoverheid.
Ja, toch lijkt dat gek genoeg wel het beeld wat je nu vaak ziet, omdat die geldkraan wijd open staat, zijn er natuurlijk heel veel sectoren die zeggen van ja, doe mij dan ook nog maar een miljard erbij.
Nou ja, op een gegeven moment moet dat wel weer worden terugbetaald. En dan zal je
bij de miljonairs kun je het toch halen, want wat zijn plan was dan 2% meer belasting voor miljonairs. En ik geloof als je als ouders samen meer dan 100.000 euro verdient, dan kom je er weer als 18-jarige niet voor in aanmerking.
Ja.
Had ik begrepen.
Ja, nou ja, het is, we kennen in Nederland niet echt een systeem van het labelen van geld. Je verhoogt belastingen, dat gaat in de algemene middelen, dat geld. En vervolgens wordt dat weer gedistribueerd. Ja. Dus dat kan je nu wel heel leuk zeggen, maar je kan... ja,
het is niet ook, zo één op één.
Nee, en het is vooral... Kijk, het bekt lekker weg. Het is handig ook voor de achterban die zegt... Ja, laten we de miljonairs aanpakken. Of dat grote bedrijfsleven. Ja, dat mag je van GroenLinks verwachten... dat ze met dergelijke onderbouwingen komen. Ja, ik vond het gewoon een wat verdrietig voorstel. Bedoeld om de aandacht af te leiden.
Ja.
Onbetaalbaar, ontijdig ook. En onhaalbaar ook. Want het gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Dus het is net zo... GroenLinks ook met de verkiezingscampagne altijd... we willen het recht op gratis kraanwater op het terras of zo. Ja, goed idee, vindt iedereen. Weet je, waar gaat het eigenlijk over? Nee.
Nou ja, god, nee. Maar even tot slot nog, Wout, want we gaan nu natuurlijk wel kijken. In maart zijn er verkiezingen. Dat we de komende tijden gaan. Dus al die verkiezingsprogramma's. Ja, er zijn er al wat naar buiten gebracht. D66, ja. Naar ik mee. Maar dat gaan we natuurlijk nu allemaal krijgen. Wat kunnen we allemaal gaan verwachten? De VVD moet natuurlijk. Die zullen misschien weer voor strengere migratieregels gaan pleiten.
VVD heeft bij het vorige verkiezingsprogramma. Dat was echt. Dat had net zo goed niks kunnen opschrijven. Want daar stond. Ik heb nog nooit in een verkiezingsprogramma. Zoveel platitudes en vrijblijvendheid aan elkaar geregen gezien. Het woord hypotheekrente kwam er ook helemaal niet in voor. Nee. En dat was natuurlijk niet voor niks. Want vervolgens werd er nog een extra vermindering aangegeven. Toen er geformeerd moest worden. Daar hebben we overigens wel eens een interview over gehad met Klaas Dijkhoff. Die wel gaf van ja, toen we aan Rutte 1 begonnen, toen hadden we nog allemaal plannen en ideeën van welke kant wilden we op in Nederland. En de verkiezingsprogramma's die daarna volgden, die waren gewoon eigenlijk een voorschot op de coalitieonderhandelingen. Ja. Dus dat we alvast bezig waren over hoe het coalitieakkoord er straks uit moest zien. Zonder dat je de ideologische vergezichten of de piketpalen die de VVD natuurlijk ook... Nou ja, nee, ik noem het piketpalen, want dat waren over streng immigratiebeleid, lagere belastingen, natuurlijk ruimte voor de hypotheekrenteaftrek stond als een paal boven water. Die dingen zijn allemaal ingewisseld. Dus je zal zien op basis van een verkiezingsprogramma hoe realistisch de kans is dat men in een kabinet komt. En ik vrees dat er heel erg veel... het wordt uiteindelijk één grote compromissenbrei... waarin dit soort dingen nu heel erg opvallen. Maar ja, er komt in feite niet zoveel van terecht.
En wat dat betreft zou je kunnen zeggen... als de VVD inderdaad inspeelt op eventuele verlenging... van de verantwoordelijkheid van het regeren... dan heeft GroenLinks met deze standpunten... alweer een moeilijke positie aan die onderhandelingstafel gekregen... als ze mee zouden willen doen.
Nou ja, dit gaat er gewoon aan. En GroenLinks zal, als ze het echt serieus dit keer wel willen proberen... want de vorige keer hadden ze een kans, die hebben ze laten lopen... Als ze nu wel serieus mee willen regeren dan, en ze willen een stempel drukken... dan moet je rekening houden met dat ze iets gaan doen op het klimaatbeleid.
Ja.
Dat is iets waar GroenLinks dingen op kan binnenhalen. Wat ze nu hadden de afgelopen periode natuurlijk... of deze periode hadden kunnen doen. Ik denk dat de paragraaf van GroenLinks in het verkiezingsprogramma... over milieu en klimaat veel relevanter wordt richting de volgende verkiezingen... dan 10 mil weggeven en doen er maar wat leuks mee.
Ja, want daar kwamen ook weer strengere eisen geloof ik vanuit de Europese Unie... om dat geloof ik naar 60% te halen. Wouter, volgens mij zijn wij voor nu klaar. Jij moet ook weer druk door. Wil je nog iets kwijt? Want ongetwijfeld volgende week weer natuurlijk heel veel te zien en te horen en te lezen.
Ik denk wel dat we, wat ze in het kabinet proberen nu is om toch die structuur van eens in de twee weken het communicatiemoment te kiezen. En dan op dinsdag, maandag of dinsdag, waarschijnlijk dinsdag, zo'n persconferentie. En dan krijgen we weer een debat ook natuurlijk over die maatregelen. Er wordt natuurlijk veel gespeculeerd, dingen als avondklok. Want ik zei aan het begin van de podcast van ik wil niet voor de vuist weg. Want je ziet...
koopavond, hè, hoor je dan?
Ja, precies, koopavond. Gewoon plekken waar mensen bij elkaar komen.
Daar vroeg ik me trouwens wel vanaf van die koopavond. Daar hadden we het net op de redactie ook over. Dat zorgt natuurlijk eigenlijk ook weer voor spreiding, zou je kunnen zeggen. Uh-huh. Als je juist winkels langer open houdt.
Maar ga jij?
Nee,
wie gaat er nog op? Ja, misschien.
Nee, maar dan is het.
Ik wil de luisteraars niet beledigen. Maar wie gaat er nog op koopavond?
Nee.
Ik bedoel.
Maar dan kom je weer in dat maatwerk en dat weer.
Ja, en ik weet, ik denk, je hebt wel denk ik een punt met die spreiding. Hoe meer ruimte er is om je boodschappen te doen, hoe minder de noodzaak is om dat...
Ja, want supermarkten, zei ook de credits voor collega Kamal Oele, die zei van supermarkten gaan ook langer open om te spreiden, maar ook om bijvoorbeeld momenten te hebben dat je met ouderen kunt gaan. Ja. Maar misschien is de supermarkt dan weer een uitzondering op de koopavond.
Maar het is natuurlijk niet zo dat je denkt, goh, weet je, die supermarkt is van 8 tot 10 open. 8 uur 's ochtends tot 10 uur 's avonds. We gaan gewoon 4 keer naar de supermarkt vandaag. Gewoon omdat het kan. Wie doet dat? Niemand.
Nee, niet dus voor
ik,
je lol, nee.
Ik, maar goed, ik, dat is wel een interessante casus. Ook voor het kabinet om na te denken van ja, wat is nou precies het doel? Wat de ratio achter zo'n maatregel? Ik begreep ook dat het op de koopzondag gaat.
Maar dan begin je bijna weer een christelijk gevoel ervan te krijgen. Van, ja, die kerken die moeten met minder mensen het doen. Maar ja, als de koopzondag eraan gaat, hebben ze... Ja. Maar dat is misschien veel te cynisch.
Ja, nee, maar het is iets wat op tafel ligt. Dat is die avondklok natuurlijk op tafel lag. Hoewel je daar heel veel negatieve associaties...
Hebben ze er een andere naam voor dan?
Kabinet bij proeft. En je kan natuurlijk wel, niet zo noemen, maar wel wat dingen doen. Ook in de advisering van ga niet meer de straat om naar tienen of zo. Wat dan ook. Maar het geeft wel aan dat hoe lastig het ook langzamerhand is geworden voor het kabinet. Om zonder dat je heel erg hard ingrijpt in bijvoorbeeld het sluiten van hele sectoren. Via maatwerk probeert om dingen te bereiken. Ik geef het je te doen. Ik denk de eerste logische maatregel is toch proberen mensen ervan overtuigen dat ze afstand moeten houden. Ja. En dat als er een advies is om mondkapjes te dragen, dat mensen dat ook serieus nemen en dat ook gaan doen. Nee, want het gebeurt gewoon niet.
Dat is duidelijk. Het wordt ongetwijfeld vervolgd. Ik zeg tegen de luisteraars graag tot snel en Wouter, bedankt.
Beste mensen, hier is Wierd Duk, verslaggever van de Telegraaf. De podcast Het Land van Wierd Duk is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards 2020 in de categorie Media en Opinie. En u kunt stemmen en dat is heel erg belangrijk als u wilt dat ook een ander geluid in de media klinkt. Dat stemmen kan tot 16 oktober via de website www.podcastawards.nl. En voor elke stem zijn wij enorm dankbaar.